Onze hulp en onze enige verwachting is ook in dit middaguur in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit zal laten varen de werken van zijn handen. Amen, geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laten we samen gaan zingen naar Psalm 89 en daarvan het zesde vers. Gij schiep het barre noord en het zoele zuiden saam, ginds juicht een Tabor, hier een Hermon in uw namen. Wat er verder volgt, Psalm 89 en daarvan het zesde vers. Samen gedeelte lezen uit Genesis 3, namelijk de versen 9 tot en met 24. Genesis 3, de versen 9 tot en met 24. In aansluiting op de schriftlezing zingen wij het derde vers van Psalm 92. Psalm 92, vers 3. Hoe groot zijn Heere uw werken, hoe ver gaat uw beleid. Gij stelt met mogendheid elk deel zijn juiste perken. En wat er verder volgt, Psalm 92, vers 3. En daarna beleid u ons geloof met de woorden van de 12 artikelen.
En de Heere God riep Adam en zeide tot hem, waar zijt gij? En hij zeide, ik hoorde uw stem in de hof en ik vreesde, want ik ben naakt, daarom verborg ik mij. En hij zeide, wie heeft u te kennen gegeven dat gij naakt zijt? Hebt gij van die boom gegeten, van welke ik u gebood dat gij daarvan niet eten zoudt? Toen zeide Adam, de vrouw die gij bij mij gegeven hebt, die heeft mij van die boom gegeven. En ik heb gegeten. En de Heere God zeide tot de vrouw, wat is dit dat gij gedaan hebt? En de vrouw zeide, de slange heeft mij bedrogen. En ik heb gegeten. Toen zeide de Heere God tot de slang, dewijl gij dit gedaan hebt, zo zijt gij vervloekt boven al het vee en boven al het gedierte des velds. Op uw buik zult gij gaan en stof zult gij eten al de dagen uws levens. En ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw, en tussen uw zaad en tussen haar zaad. Datzelfde zal u de kop vermorzelen, en gij zult het de versenen vermorzelen. Tot de vrouw zeide hij, ik zal zeer vermenigvuldigen uw smart, namelijk uw dracht. Met smart zult gij kinderen baren, en tot uw man zal uw begeerte zijn. En hij zal over uw heerschappij hebben. En tot Adam zeide hij, terwijl gij geluisterd hebt naar de stem uw vrouw, en van die boom gegeten waarvan ik u gebood, zeggende, gij zult daarvan niet eten, zo zij het aardrijk om uwentwil vervloekt. En met smart zult gij daarvan eten al de dagen uws levens. Ook zal het u doornen en distelen voortbrengen. En gij zult het kruid des velds eten. In het zweet uws aanschijn zult gij brood eten, totdat gij tot de aarde wederkeert, dewijl gij daaruit genomen zijt. Want gij zijt stof, en gij zult tot stof wederkeren. Voorts noemde Adam de naam zijn vrouw Eva, omdat zij een moeder aller levenden is. En de Heere God maakte voor Adam en zijn vrouw rokken van vellen, en toog ze hun aan. Toen zeide de Heere God, zie, de mens is geworden als onzer een, kennende het goed en het kwaad. Nu dan, tot hij zijn hand niet uitsteken, en nemen ook van de boom des levens, en eten en leven in eeuwigheid. Zo verzond hem de Heere God uit de hof van Eden om de aardbodem te bouwen, waaruit hij genomen was. En hij dreef de mens uit en stelde gerubs tegen het oosten des hofs van Eden, en een vlammig lemmer eens zwaarts dat zich omkeerde, om te bewaren de weg van de boom des levens. Tot zover de schriftlezing. En een ieder spreken in zijn of haar hart aldus. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vlezes en een eeuwig leven. Amen.
De Heere wil ons deze middag onderwijs geven over zijn genade die hij geopenbaard heeft in deze diepgevallen wereld. En het onderwijs daarvoor kunt u vinden in de Dordtse leerregels, hoofdstuk 3-4. En vanmiddag willen wij de paragrafen 4 tot en met 6 gaan overdenken. En ik lees u dat voor, de paragrafen 4 tot en met 6 van hoofdstuk 3-4 van de Dordtse leerregels. Daar beleiden onze vaderen op grond van Gods woord het volgende. Paragraaf 4. Weliswaar dat na de val in de mens enig licht der natuur nog overgebleven is, waardoor hij behoudt enige kennis van God, van natuurlijke dingen, van het onderscheid tussen hetgeen betamelijk en onbetamelijk is, en ook betoont enige betrachting tot deugd en tot uiterlijke tucht. Maar zover is het vandaar dat de mens door dit licht der natuur zou kunnen komen tot de zaligmakende kennis van God en zich tot hem bekeren, en dat hij ook in het natuurlijke en burgerlijke zaken dat licht niet recht gebruikt, ja veel meer het, hoedanig het ook zij, op onderscheiden wijze geheel bezoedeld en in ongerechtigheid en onderhoud. En terwijl hij dit doet, zo wordt hem alle verontschuldiging voor God benomen. Paragraaf 5. Gelijk het met het licht der natuur toegaat, zo gaat het ook in deze toe met de wet van de 10 geboden, van God door Mozes aan de Joden in het bijzonder gegeven. Want nademaal deze de grootheid der zonde wel ontdekt en de mens meer en meer van zijn schuld overtuigt, doch het herstellingsmiddel daartegen niet aanwijst, nog enige krachten toebrengt om uit deze ellendigheid te kunnen geraken, en omdat zij alzo door het vlees krachtloos geworden zijnde de overtreder onder de vloek laat blijven, zo kan de mens daardoor de zaligmakende genade niet verkrijgen. En dan paragraaf 6, hetgeen dan nog het licht der natuur, nog de wet doen kan, dat doet God, door de kracht des Heiligen Geestes en door het woord of de bediening der verzoening, welke is het evangelie van de Messias, waardoor het God behaagd heeft de gelovige mensen, zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament, zalig te maken. Tot zover. Vragen wij de zegen van de Heer over de bediening van zijn woord. Heere, wat is dat toch een wonderlijk woord in uw woord. Genade. Heere, wilt u ons vanmiddag alstublieft doen geloven, echt doen geloven, voor het eerst en bij vernieuwing, dat we werkelijk niets verdiend hebben dan de eeuwige dood. En dat is een hele belijdenis, Heere. En u weet wie er voor vallen mag. Deze middag niets verdient dan de eeuwige dood. En alles wat we daarboven krijgen, is genade alleen. En wat is het toch een moeilijke les om dat woordje te leren spellen. En steeds weer en steeds meer te leren spellen. Want genade, dat plaatst ons in onze nameloze ellende. En tegelijkertijd in uw onuitsprekelijke goedheid. Dat u, ondanks onze zonden, ondanks onze diepe val in paradijs, genade wil bewijzen. En dat er genade is in deze wereld door u geopenbaard. En dat gaan wij vanmiddag overdenken. En dan zoeken wij eerst uw aangezicht en komen wij tot de troon van uw genade om te smeken. Zoudt u uit genade het woord van deze middag willen zegenen? Ja, Heer, dan zullen we ook erachter komen hoe diep we gevallen zijn. En dat er in ons mensen werkelijk niets is dat naar u vraagt en dat u zoekt. Al hebt u in uw algemene genade nog enkele overblijfselen van uw beeld gelaten. Maar het is te kort. En we zijn zo diep gevallen, Heere, dat we zelfs die vonken die er nog van u zijn, dat we die in onze ongerechtigheid wegdrukken. O Heer, wat zijn we toch slechte mensen. Wat zijn we toch goddeloze mensen. Wat zijn we toch diep gevallen, terwijl u zo goed bent, zo nameloos goed. Heere, dan is het ook niet te verwonderen dat u naar uw heilige recht gekomen bent met de hoogste straffen die wij verdiend hebben. Tijdelijke en eeuwige straffen. Maar wat een wonder dat u nog zondaren wil redden, wil zalig maken. En dat is uit God. Niets uit ons. Alles uit hem. Zo reist de kerk des Heren naar het hemelse Jeruzalem. En zou u ons dat vanmiddag willen leren, Heren? Voor het eerst, bij vernieuwing, als we weer een gedeelte van de Dordtse leerregels mogen overdenken, dat zo gegrond is op uw woord en uw getuigenis. En wil u hartelijk danken dat wij ook dit belijdenisgeschrift mogen hebben. En geef uw knecht om het in alle eenvoud te mogen prediken. En dat de gemeente hier ook mag zitten, voorbereid, want dat is wel belangrijk, om ons voor te bereiden op de kerkdienst. Met name als er dingen worden bepreekt die misschien wat moeilijk zijn, maar er zijn zoveel middelen, Heren. En u weet wie zich er echt op voorbereid hebben, ook geestelijk, om hier vanmiddag aan uw voeten te mogen zitten en onderwijs te mogen krijgen, vooral over dat wonderlijke woord, genade. Ja, Heren, we zullen het vanmiddag nog zingen. Hij heeft gedacht aan zijn genade, zijn trouw aan Israël nooit gekrenkt. O, dat dat ook mag leven bij degene die u vrezen. Dat ze nog eens verwonderd mogen raken over uw zaligmakende genade. En als we dat nog missen, Heren, komt u dan vanmiddag met uw ontdekkende genade. Om plaats te maken voor Christus, waarin alle zaligheid en heil te vinden is. Heren, zou u zo in ons midden willen zijn als één die dient. Wilt u uw koninkrijk uitbreiden ook in ons midden. En al het werk wat in onze gemeente mag plaatsvinden, wilt u dat uit genade zegenen. Heren, wij bidden u voor het werk in uw koninkrijk in deze wereld. Op de zendingsvelden, op evangelisatieposten. Mensen die bezig zijn om uw woord te vertalen in een taal waarin het nog niet bestaat. Opdat uw woord tot aan het einde der aarde klinken mag en u het zal gebruiken om zondaren te roepen uit de duisternis tot uw wonderbaar en heerlijk licht. Gedenk mensen, Heren, die verstrikt geraakt zijn in afgodendienst, in valse godsdiensten en die dat goddelijke besef wat er nog is op een hele verkeerde manier invullen en de waarheid in leugen veranderen. O, zoudt u ook onder die mensen met het evangelie van de Messias willen komen? En daar waar het evangelie gebracht is, daar vindt toch de bediening der verzoening plaats. En wij mogen u wel hartelijk danken en dat u door uw goedheid en langmoedigheid ook op deze plaat de bediening der verzoening laat klinken. En niet alleen hier, maar op verschillende plaatsen in ons vaderland. Ondanks dat die kerk zo verscheurd en verdeeld ligt, laat u het nog steeds gebeuren, de dienst der verzoening, waar we ook vanmiddag van zullen horen. Wat een wonder, Heere. U was de wereld met uzelf verzoenende. En daarom hebt gij uw Zoon gezonden als de grote verzoener. En daarom hebt u het woord der verzoening in uw knechten gelegd, opdat ze het zouden prediken, opdat door de bediening der verzoening uw koninkrijk mogen komen. Mag dat ook vanmiddag zo zijn, Heere. Gedenk ook allen in deze wereld die in hele bizarre, moeilijke omstandigheden gekomen zijn, waar grote armoede is, waar ziekte is, waar natuurrampen plaatsvinden, waar geweld is, waar mishandelingen zijn, waar mensen zichzelf soms openbaren als beesten. En Heer, u aanschouwt het vanuit de hemel, maar u hebt een ander doel voor ogen. Het is een oordeel dat over de wereld gekomen is, maar u bent bezig om naar de voltooiing te gaan. Straks komt u terug, Heere Jezus, en dan wordt alles zo anders. Dan zal uw volk wonen naar uw raad, op die kostbare nieuwe aarde die komen gaat, waar alles zal bloeien van de vrede, en waar gerechtigheid zal wonen, en waar u alles zult zijn en in allen. Heere, dat toch niemand van ons, kinderen en jongeren en ouderen, achter zou blijven. Werk dan krachtig in ons midden. Wees ook met allen die regeren, die in hoogheid zijn gezeten. Wij bidden u voor onze koning, onze koningin, ons vorstenhuis. Ook voor onze regering, ook als het kabinet weer gevormd gaat worden. En dat gaat nu al niet gemakkelijk, Heere. Maar wilt u ons nog gedenken in uw gunst? En zoudt u ons niet over willen geven in de ongerechtigheden, maar zoudt u zelf willen verheerlijken, ook in ons land. Zo zijn onze ogen op u. Zoudt u alstublieft onze gebeden willen horen en verhoren, uit louter genade, om de verdiensten van Christus wil. Amen. Ik krijg gelegenheid om de Heere te dienen met uw gaven. De Heere zegen u en uw gaven, omdat het vanmiddag ook zal gaan over de Heilige Wet, willen wij een aantal versen zingen uit Psalm 38, namelijk de versen 6, 18 en 22. Psalm 38, de versen 6, 18 en 22. het amen van de prediking zingen wij Psalm 98, daarvan het tweede vers. Hij heeft gedacht aan zijn genade, zijn trouw aan Israël nooit gekrenkt. Dit slaat als Sadrijks einde gade, nu onze God zijn heil ons schenkt. Wat er verder volgt, 98, het tweede vers na het amen van de prediking. Geliefde gemeente, toen de mens zo diep gevallen was in het paradijs, heeft de Heere de mens weer opgezocht. En dat is een wonder van genade. Want wat ze verdiend hadden, dat kregen ze niet. De Heer had immers gezegd dat ze de dood zouden sterven als ze van die boom zouden eten waarvan de Heer gezegd had, daar mag je niet van eten. En wat hadden ze nu anders kunnen verwachten dat de Heere kwam met de verdiende straf? En toch deed de Heere niet wat Adam en Eva naar recht verdiend hadden. Maar in plaats dat hij hen wegzond in de eeuwige dood, kwam hij met zijn genade. En dat deed hij op drie manieren. In de eerste plaats gaf hij, zo hebben we gelezen, aan Adam en Eva kleding. Hij gaf ze een plaats om te leven, wel eens niet meer in dat paradijs, maar wel erbuiten, om de aarde te bouwen en te bewaren. Hij gaf de mogelijkheid dat ze een nageslacht zouden kunnen krijgen en dat er kinderen geboren zouden worden. Hij heeft Adam en Eva kracht gegeven en wijsheid gegeven om te kunnen leren, om te kunnen werken. Hij gaf aan hen het voedsel wat ze dagelijks nodig had. En zij raakten het besef niet kwijt dat er een God was die hen geschapen had en tot hen gesproken had. Hadden ze dat allemaal verdiend, wat de Heere ondanks dat nog aan hen gaf? Totaal niet. De Heer heeft het duidelijk gezegd tegen Adam, het ganse aardrijk is om uwentwil vervloekt. En toch kregen ze wat ze elke dag en elke nacht nodig hadden voor dit tijdelijke leven. Niet verdiend, toch gekregen. Dat is genade. En de Heer zou deze genade zelf bewijzen aan zijn nakomelingen van Adam en Eva. En dat mogen wij met recht de algemene genade noemen. Maar de Heer deed nog meer bij Adam en Eva. Adam en Eva kregen ook ontdekkende genade. Alleen al die woorden, waar zijt gij? En hij is het die de mens ontdekte aan hun zonde. Hij liet ze voelen en zien wat ze gedaan hadden. Hij wees op de smartelijke gevolgen van de zonde. Hij sprak over die vloek die de aarde zou treffen. En waarom sprak de Heer zo ontdekkend tegen Adam en Eva? Om de mens in de totale onmogelijkheid te zetten om zelf nog zalig te kunnen worden. Om de mens te laten voelen hoe onmachtig ze zijn geworden om ook Gods wet ooit nog te kunnen houden. Nee, dat was geen doel in zichzelf toen de Heere zulke ontdekkende woorden tegen Adam en Eva uitsprak. Maar hij had wat anders voor hen. Hij wilde bij die ontdekkende genade ook nog de zaligmakende genade schenken. Want hij is de eerste prediker geweest van het evangelie van de Messias. God zelf is de eerste geweest die met het woord der verzoening kwam, toen hij die heerlijke belofte uitsprak, en ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw, en tussen uw zaad en tussen haar zaad. Datzelfde zal u de kop vermorselen, en gij zult het de versne vermorselen. En zo kwam de Heere met zijn genade in een diepgevallen wereld, met een drievoudige genade. En die vinden wij ook terug in de paragrafen 4, 5 en 6 van de Dordtse leerregels die we zojuist hebben voorgelezen. En daarom schrijf ik boven de prediking Gods genade geopenbaard in een gevallen wereld. Gods genade geopenbaard in de gevallen wereld. In de eerste plaats staan we stil bij zijn algemene genade. In de tweede plaats zijn ontdekkende genade en tenslotte bij de zaligmakende genade. Het gaat dus vanmiddag over Gods genade geopenbaard in een gevallen wereld. De algemene genade, ontdekkende genade en zaligmakende genade. Ja, gemeente, wat is de mens toch diep, zeer diep gevallen in de zonde. De mens die zo goed door God de Schepper geschapen is, de Almachtige, de God en Vader van de Heer Jezus Christus, de mens die zo mooi naar zijn beeld geschapen is, de mens die in zijn verstand versierd was met de ware zalige kennis van God en van andere geestelijke dingen, de mens die in zijn hart en in zijn wil versierd was met de gerechtigheid van God, de mens die in zijn gevoelsleven, in zijn begeerten, in zijn genegenheden met de zuiverheid en de heiligheid van God versierd was, die mens die heeft zichzelf door het ingeven van de duivel en door zijn eigen vrije wil zichzelf en het nageslacht van al die heerlijke gaven beroofd. Dat hebben we de vorige keer overdacht. En dan vanmiddag een vraag. Is er dan helemaal niets meer in de mens overgebleven van Gods beeld? Is er dan helemaal niets meer te vinden van die heerlijke gaven waarmee de Heere die mens geschapen heeft? Nou, op die vragen gaan onze Dordtse vader een antwoord geven in de artikelen die wij vanmiddag overdenken. En als je het op je in laat werken wat ze hier belijden in deze paragrafen, dan zou je op die vragen een tweevoudig antwoord kunnen geven. Is er dan helemaal niets meer overgebleven? Ja en nee. Ja, zeggen ze, er is nog wel wat overgebleven. Na de val is er in de mens nog enig licht der natuur overgebleven. Ja, dan moeten we natuurlijk wel even gaan onderzoeken wat ze nou bedoelen met die woordjes enig licht der natuur. Daarmee bedoelden ze dat er in de mens nog enige overblijfsels zijn van Gods beeld. God heeft dat overgelaten in de mens. Calvijn die wijst er ook op in zijn institutie en die noemt dat enkele vonkjes in de mens. En dat is naar Gods woord. Want wat lees ik bijvoorbeeld in Genesis 9 vers 6. Daar zegt de Heere tegen Noach, wie des mensen bloed vergiet, zijn bloed zal door de mens vergoten worden. Want God heeft de mens naar zijn beeld gemaakt. En dat zegt de Heere eeuwen na de zondeval. Dan blijkt er dus toch nog iets van Gods beeld over te zijn. Anders zou de Heere dat toch zo niet zeggen. Ja, maar zegt iemand, ik heb altijd geleerd dat de mens werkelijk heel Gods beeld is kwijtgeraakt. Hoe kan de Heere dan van de gevallen mens zeggen tegen Noach dat de mens Gods beeld draagt? Nou, laten we eens luisteren wat onze kanttekenaren bij die woorden zeggen. En ik denk dat ze terecht zeggen op grond van de schrift. Zij zeggen, ofschoon Gods beeld door de val geschonden en verbroken is, zo heeft God nochtans enig overblijfsel daarvan, om verscheidene redenen, in de mens gelaten, hetwelk hij niet begeert geschonden te hebben. Het is dus Gods wil geweest dat in ons mensen, zo diep gevallen we ook zijn, er toch nog wat vonken, wat overblijfselen van Gods beeld zijn overgebleven. Enkele lichtpuntjes die ons herinneren aan de heerlijke schepping van de mens in het paradijs. En dat wordt wel Gods algemene genade genoemd, die God nog gelaten heeft. En dat is een wondergemeente. Heb je daar wel eens bij stilgestaan? Dat is nou een blijk van Gods goedheid, van Gods langmoedigheid. David heeft het ook ontdekt. Daarom kon hij zingen in Psalm 145. De Heere is goed en vriendelijk en weldadig, barmhartig, mild, langmoedig en genadig. Hij doet zijn gunst aan allen klaar bemerken. Zijn goedheid is verspreid op al zijn werken. En even verder horen wij David zingen in diezelfde psalm. Het ziet al op u, het blijft alles op u wachten. Gij sterk door spijs, te rechter tijd hun krachten. Ontsluit uw hand, ontfermend en weldadig, opdat uw gunst al wat er leeft, verzadig. Wat is die algemene genade van de Heere? Een wonder. Daarom zitten wij hier niet als bloeddorstige roofdieren, gemeente. Daarom zijn de mensen niet als duivels geworden. Hoewel dat soms hier en daar in de tijd en in de wereld openbaar komt. Want als de Heer zijn algemene weerhoudende genade inhoudt, dan wordt de mens de beesten gelijk, ja de duivels gelijk. Ik hoef u daar de voorbeelden van niet te noemen. U kunt het in deze wereld al vinden. Nochtans blijft het staan dat God na onze diepe val in de zonde nog enkele vonkjes van zijn beeld heeft overgelaten in de mens. En hoe komt dat dan openbaar? En waar kunnen wij dat mensen dan aan weten? Nu zeggen onze Dordtse vaderen aan vier gaven die de Heer nog gelaten heeft. En het eerste wat ze noemen is dat er nog enige kennis van God is. Wij noemen dat wel, en zo wordt dat op catechisatie ook wel geleerd, de ingeschapen godskennis. Dat elke mens wel een besef heeft dat er een hoger wezen bestaat. En gemeente, ik kan het niet genoeg benadrukken hoe wij bevoorrecht zijn. Dat die ingeschapen godskennis, die enige kennis van God, nou gevormd is in ons geweten, doordat wij opgevoed zijn bij de waarheid, dat wij opgevoed zijn bij het woord van God. Dat is toch zo'n wonder, dat wij niet bij een valse godsdienst terechtgekomen zijn of in afgoderij opgevoed zijn, maar dat ons geweten en ons verstand ook kennis mocht krijgen vanuit het woord van die ene ware God die de enige God is. Want als dat niet gebeurd zou zijn, was het er heel anders met ons gelopen, gemeente. Dan zou het waar geworden zijn wat wij vinden bijvoorbeeld in Romeinen 1 vers 23. En dan schrijft Paulus: en hebben de heerlijkheid van de onverderfelijke God veranderd in de gelijkheid van een beeld van een verderfelijk mens of van een vogel of van viervoetig of kruipend gedier. Ja, dan zouden we of, zo zei ik al, een valse God dienen. Of dan zouden we de afgoden dienen. O, is het dan niet een bewijs van Gods algemene genade dat wij, zoals we hier mogen zitten, bij dat woord van God gebracht zijn, opgevoed zijn, zodat we in ons verstand die enige kennis die God nog overgelaten heeft, kennis is van de ware God, de drie enige God. Dat is het eerste. En het tweede wat onze vaderen benoemen is dat er na onze diepe val in paradijs nog enige kennis is van natuurlijke dingen. En eigenlijk beslaat dat heel het gewone leven. Het gaat om de kennis van de geschapen dingen. Het gaat om de dingen van het leven van alle dag. Dat jij, jongen, naar school kan gaan. Dat jij, meisje, kan studeren. Dat wij ouderen kunnen werken. En dat wij verstand hebben gekregen om ons in bepaalde aspecten te kunnen verdiepen. En dat er zijn die kunnen dwarsfluit spelen. En dat er zijn die kunnen hele mooie dingen met hun handen maken. Dat heeft de Heer er niet weggelaten naar onze diepe vallend paradijs. Maar hij heeft dat nog gelaten. Dat er nog wetenschap bedreven kan worden. Dat we kunnen spreken van een cultuur. Dat er techniek is en dat er ontwikkelingen kunnen zijn. En door die natuurlijke kennis die de Heer ons gelaten heeft, kunnen wij leren, kunnen wij nieuwe dingen ontdekken, kunnen we iets ontwikkelen, kunnen we iets ontwerpen. We zijn de beesten niet gelijk geworden die dat allemaal niet kunnen. Wat een goedheid, wat een genade. Geeft de Heer in algemene zin kennis van natuurlijke dingen. Dat is het tweede. En dan het derde, wat onze Dordtse vaderen noemen is, dat wij mensen nog een onderscheid kennen tussen betamelijke en onbetamelijke dingen. Wat betekent dat? Nou, dat wij zodanig verstand van de Heer hebben gekregen, dat wij echt wel weten wat goed en kwaad is. Wat gepast is of wat ongepast is. En ook hier moet ik weer bij zeggen, wat een zegen dat wij door de kennis van Gods woord en het bijzonder de kennis van zijn wet daarin onderwezen zijn. Dat we in Bijbels licht onze normen en waarden mogen hebben. Maar ook al zouden we de wet van God niet kennen, en ook dat schrijft Paulus in een van de brieven, dan is de mens zichzelf tot een wet. En weet de mens vanuit zichzelf toch nog in zekere zin wat fatsoenlijk is of wat niet fatsoenlijk is. En het is Gods algemene genade als hij mensen geeft om nog een beetje fatsoenlijk je te gedragen. Als je in de bus zit, we gaan er maar vanuit dat dat gebeurt. Als je op de fiets zit, jongelui. Als je in de maatschappij begeeft. Als je op school bent. Als je op je werk bent. Als je in de kerk bent. Waar dan ook. Dat wij echt wel in ons het gevoel hebben en het onderscheid hebben wat gepast is en wat niet gepast is. En dan het laatste wat onze Dordtse vaderen noemen, is dat er nog enige betrachting tot de deugd en tot uiterlijke tucht is. En wat betekent dat dan? Ja, dat de Heer is een algemene goedheid en genade nog geeft dat mensen zo met elkaar kunnen omgaan. En dat we elkaar niet gelijk in de haren vliegen of elkaar in elkaar slaan als er maar iets is. Het gebeurt helaas wel. Maar als het niet gebeurt, is het Gods algemene genade. En dat de mensen ook nog een zekere uiterlijke tucht op zichzelf toepassen. Dat betekent dat er nog iets van discipline, zelfdiscipline is. En dat er nog iets van plichtgetrouwheid mag zijn in de mens om de dingen te doen die wij moeten doen in het dagelijkse leven. O, wat heeft de Heer, ondanks onze diepe val in paradijs, nog veel gelaten. Maar nu kom ik bij een belangrijk punt. Betekent dat dan dat die vonkjes van Gods algemene genade, die hij in zijn wijsheid in ons mensen overgelaten heeft, dat die vonkjes ons kunnen brengen bij de zaligmakende genade en de zaligmakende kennis van God? Is het dan zo dat die overgebleven kennis van God bijvoorbeeld onszelf tot bekering kunnen brengen? Nou, de remonstrant zegt, ja, dat kan. Ik zal u letterlijk voorlezen wat ze zeggen. Zij zeggen dat de verdorven en natuurlijke mens, de algemene genade, dus dat licht der natuur, of de gaven die hem na de val nog overgelaten zijn, zo goed kan gebruiken dat hij door een goed gebruik een meerdere, namelijk een evangelisch of zaligmakende genade, allengskens, dus stapje bij stapje, kan bekomen. Dus, zegt de remonstrant, die overblijfsels die hier van binnen nog zijn, die geven mij de mogelijkheid om tot de zaligmakende kennis van God te komen. Het is zo genoeg nog dat ik mijzelf kan bekeren, een keuze kan maken voor Jezus, tegen Jezus. Is dat zo? Is de gevallen mens echt in staat om met die enkele vonkjes van Gods algemene genade in een staat van zaligmakende genade te kunnen komen? Ach nee, gemeente, totaal niet. En daarom op de vraag, is er dan helemaal geen goeds in de mens meer te vinden? Dan zegt onze dorte vader ook nee, dat is het niet. Want de mens is wel zo diep in de zonde gevallen, dat hij echt onbekwaam is tot enig goed en geneigd tot alle kwaad. Hoe komt dat? Juist doordat hij zo diep gevallen is in de zonde, kan hij die enkele vonkjes van Gods algemene genade niet eens meer goed gebruiken. Maar gebruikt hij ze juist verkeerd. Het licht der natuur, zo zeggen onze Dordtse vaderen, gebruikt de mens niet meer recht, niet meer op de juiste wijze. In het natuurlijke leven niet, in het burgerlijke leven niet. Sterker nog, hij bezoedelt het licht der natuur door de zonde. Ja, door de ongerechtigheden worden die vonkjes van Gods algemene genade verduisterd. Door de ongerechtigheden en door de zonden worden die vonkjes ten onder gehouden, weggeduwd. Zo diep is de mens dus gevallen, dat we zelfs die vonkjes van algemene genade, hoe durven we het, zelfs nog in de zonde misbruiken. En dat wij uit onszelf werkelijk niet staande kunnen blijven in de verzoekingen tot de zonde. Want wij doen van nature niets meer met heel ons hart, met heel onze ziel, met al onze krachten, met al onze vermogens, tot eer van de levende God. En gaat men na bij jezelf, hoeveel keer draait het niet om onszelf, onze eigen ik, ons hoogmoedige ik. En daarom zijn en blijven wij, ondanks die vonkjes van Gods algemene genade, in onszelf geestelijk dood in de zonde en de misdaden. En bezitten wij werkelijk niets meer dat bij machte is om uit onszelf zaligmakende kennis van God te krijgen, of dat we uit onszelf ons bekeren kunnen. O, wat is dit een aangrijpende, schuldig stellende boodschap. Nooit, nee, nooit kunnen en mogen we ons achter onze onmacht verschuilen. We doen het rechtzinnige mensen zo graag. Natuurlijk, het is zo makkelijk. Ja, we kunnen het toch niet? Maar het is verschrikkelijk dat we het niet kunnen. Het ontneemt ons echt alle onschuld. We zijn echt niet te verontschuldigen. En zeker niet als we straks voor de rechterstoel van Christus staan. Het is echt waar wat de schrift ons leert. De natuurlijke mens begrijpt niet de dingen die des geestes God zijn. Want het zijn hem een dwaasheid. Hij kan ze niet verstaan, omdat ze geestelijk onderscheiden worden. Nee, gemeente, die algemene genade kan een mens nooit tot bekering brengen. En weet u wat het ook niet kan? De heilige wet van God. En laten we dan eens gaan overdenken wat die wet dan wel doet. En dan komen bij onze tweede gedachte, zijn ontdekkende genade. Ja, de mens is zo diep in de zonde gevallen. Zo diep. Dat hij die algemene genade, zo zei ik net. En dat hij die bezoedelt met zijn zonde. En dat hij het licht der natuur met zijn ongerechtigheid wegdrukt. De onderhoud. Ja, inderdaad. De mens is onbekwaam tot enig goed en geneigd tot alle kwaad. En dat betekent dus ook dat de mens vanuit zichzelf niet meer in staat is om de 10 geboden des Heren te kunnen houden die God aanvankelijk aan Israël gegeven heeft. Wij kunnen uit onszelf niet meer met volkomen hart de wet van God gehoorzaam zijn. Dat komt omdat dat verbond der werken verbroken is. Geen zondaar zal door de werken der wet gerechtvaardigd kunnen worden. Geen zondaar zal door de werken der wet weer zalig kunnen worden. Nee, zo dachten de remonstranten natuurlijk ook niet. Als zij menen dat die algemene genade nog een beetje kan meewerken om tot de zaligmakende kennis van God te komen, dan is dat kleine beetje algemene genade ook genoeg om de 10 geboden te kunnen houden. Dan is die algemene genade ook genoeg om te kunnen opbrengen, als Gods eis klinkt, doe dat en gij zult leven. Zij zeggen, dat licht der natuur, waar het overging in paragraaf 4, en dan die wet. Als dat nou samen opgaat, dan kan een mens aardig in de richting komen om God zaligmakend te leren kennen. Dus wat doet de remonstrant? Die legt het weer in de mens. En wat is dat onbijbels? Wat is dat zielsverleidend? En daarom kwamen onze vaderen in paragraaf 5 met een tegengeluid. Een bijbels tegengeluid. Wat gaan ze nu in paragraaf 5 doen? Dan gaan ze eens vertellen wat de functie van de wet is. De wet die de Heer aan Mozes gegeven heeft op de Sinaï, die bestaat uit de 10 geboden die zondag aan ons worden voorgehouden. Die wet die er voor de wetgeving op de Sinaï al lang was, want de Heer had hem in het hart van de mens geschreven toen de mens geschapen werd. Het is de wet die zo heilig is, die wet die zo goed is. De wet die gehoorzaamd moet worden, waarin de Heer vrijwillige liefde eist van de mens die hij geschapen heeft. Het is de wet waarvan de dichter van Psalm 81 zong, want dit is het bevel van de Heere der Heren aan zijn Israël. Dit is het hoog gebod, het recht van Jacobs God, dat wij billijk eren. Nee, die wet heeft zijn functie niet verloren toen wij zo diep in de zonde gevallen zijn. Die wet blijft nog steeds tot u, tot jou en tot mij zeggen, doe dat en gij zult leven. Maar door de zondeval kunnen we dat niet meer. En juist doordat de Heer zo komt met zijn wet, worden we bepaald bij onze totale onmacht. Wie van ons kan werkelijk en heeft het tot hiertoe in zijn leven gedaan volkomen gehoorzamen aan wat Christus gezegd heeft. Gij zult liefhebben de Heere, uw God, met heel uw hart. Dat is 100%. Met heel uw ziel. Dat is 100%. Met heel uw verstand. Met heel uw kracht. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is, gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. Nou, wilt degene gaan staan die dat kan? Ik ga gauw zitten. Ik kan het niet. Zo slecht zijn wij. Zo machteloos zijn wij van nature. En daarom heeft de wet een ontdekkende functie. En zalig de mens die dat kennen mag. Want zo gaat de wet gekend worden in het leven van mensen die wedergeboren worden. En wat ga je dan ontdekken? En ik zal er maar bij zeggen dat de Heilige Geest de diepte daarvan bepaalt. Dat is niet bij al Gods kinderen gelijk. Maar voor je waarneming is het wel wat hier onze Dordtse vaderen zeggen. De wet ontdekt aan de grootheid der zonde en overtuigt de mens meer en meer van zijn schuld. Nou gemeente, heeft de wet zo al gefunctioneerd in uw en jouw leven? Is op een geestelijke wijze die wet ook aan u, aan jou gegeven? Zodat je in de spiegel van Gods wet je eigen leven terugzag? En wat ontdekte je dan? Dan ga je ontdekken hoe groot uw eigen zonden zijn voor God. Dan ga je ontdekken hoe groot jouw zonden zijn voor God. En vinden we dat ook niet terug in zondag 1? Als het gaat over die weg waarin die enige troost gekend wordt in leven en sterven. En is dan niet die eerste les waar de geest mee begint, hoe groot mijn zonden en ellende zijn? Ja, vroeg of laat, of je op een evangelische wijze getrokken bent, of op een krachtdadige, schokkende wijze. Maar al Gods kinderen gaan toch iets leren van hun zonden tegen God. En allen die de Heere vrezen, die gaan iets verstaan wat de dichter in Psalm 130 zegt. Uit de diepten roep ik tot u, o Heere. Heere, hoor naar mijn stem. Laat uw oren opmerkende zijn op de stem van mijn smekingen. Heere, als u mijn zonde en ongerechtigheden gadeslaat, dan kan ik voor u niet bestaan. Ja, dan ga je het bemerken, de Heere weet alles van me af. Hij heeft me gade geslagen in heel mijn leven. En ik heb nooit die wet van God kunnen houden. En al kan ik dan misschien niet grote zonden aanwijzen, dan laat de Heer wel zien wat je nagelaten hebt, terwijl je het wel had moeten doen. Je komt erachter, ik doe niet alleen zonde, maar ik ben zonde. De kiemen van elke zonde zit in mijn hart. En het is geen diepe taal of te diepe taal wat David zegt in Psalm 51. Hier van binnen, daar zit nou werkelijk een bron van vuile wanbedrijven. Nee, daar loop je niet de straat mee op, maar dat houd je in de binnenkamer voor God. Je hoeft niet aan een ander uit te meten wat je allemaal gedaan hebt. Maar dat is nou iets wat plaatsvindt tussen de Heer en je ziel. En ja, wat zie je dan dikwijls gebeuren als mensen ontdekt worden aan hun zonde. En ze gaan de dienenswaardigheid van de Heer ontdekken. En ze gaan ontdekken vanuit de schrift dat je geschapen bent tot eer van God. Ja, dan ga je toch ook proberen om tot eer van God te leven. Dan ga je toch proberen om je leven op te knappen. Dan ga je toch proberen om jezelf van de zonde te reinigen. Maar weet u wat nou zo rijk is? Als dat een mislukking wordt. En ik ga het heel vreemd zeggen vanmiddag. Maar dat het een zalige mislukking wordt. Dat je gaat ontdekken. Ik kan werkelijk door het houden van de wet mijn zonde er niet onder krijgen. Ik kan werkelijk door het houden van de wet mezelf niet reinigen. Het is geen herstellingsmiddel. Het is geen reinigingsmiddel. Het is geen geneesmiddel. Ontoereikend om mijzelf uit mijn ellende te verlossen. O, de zondeval is zo diep. dat ons vlees, ons lichaam en alles wat bij ons mens zijn hoort, werkelijk krachteloos geworden is om aan één eis van Gods wet te kunnen voldoen. En dat is een les die op de school van Gods genade wordt geleerd. Wij zeggen dan wel eens, de Heilige Geest die snijdt dat allemaal af. Al die zelfherstellingspogingen. Ja, wat blijft er dan van je over? De wet tegen? En je ontdekt, het is mijn herstellingsmiddel niet meer. Ik hou helemaal niets meer over. Inderdaad, je houdt ook niets meer over op de school van vrije genade. In jezelf. Je wordt echt een naakte zondaar. Een arme zondaar. Zelfs een doodschuldige zondaar. Onze vaderen zeggen, een overtreder van de wet, onder de vloek van de wet. Heeft dat dan weerklank gevonden in je hart? Ken je deze functie van de wet? Wat is dat nodig? Hoe zal er ooit plaats kunnen komen voor die zaligmakende kennis van God en voor die zaligmakende genade die er te vinden is in Christus? En nogmaals, al bepaalt de Heilige Geest hoe hij dat allemaal doet. Maar ieder van Gods kinderen krijgt te maken met wet en evangelie. En wil het evangelie, zoals dat in Christus te vinden is, werkelijk waarde voor je krijgen, dan kan het niet anders. Of de Heilige Geest moet met de functie van de wet komen. Dat zie je toch ook gebeuren bij Johannes de Doper. Voordat hij heerlijk het evangelie mag prediken, zie het Lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt, heeft hij heel scherp de wet gepredikt. De zonde heeft hij aangewezen. Eerlijk zei hij tegen al die mensen wat ze verdiend hadden. Maar hij riep ook op om die toekomende toren te ontvlieden. Hij riep welmenend op om tot bekering te komen. Maar niemand kon aan die hoge eisen voldoen. En toch klonk die eis. Waarom toch? Waarom moet die wet scherpelijk gepredikt worden? Opdat je er iets van leert verstaan. Ik wou vluchten, maar ik kon nergens heen. Zodat mijn dood voorhanden scheen. En alle hoop aan mijn kant, hè? Zo wordt het bedoeld. Alle hoop aan mijn kant gans ontviel. En dan denk je inderdaad, er is niemand meer die zorgt voor mijn ziel. Opdat je vanuit je totale onmogelijkheid de mogelijkheid bij God gaat ontdekken. En ik kon het toch niet laten om dat citaat ook nu weer even in mijn preek te verwerken van een paar preken terug over Abraham, weet u nog? Toen de Heer met die onvoorwaardelijke eis kwam, toen heb ik tegen u gezegd, waarom komt de Heer nou met die eisen, terwijl je er niet aan kunt voldoen? Ik ga het toch nog maar een keer voorlezen. Maar misschien is het vanmiddag wel tot troost. De eisen van God, die zijn te vergelijken met de treden van een trap waarlangs de mens afdaalt naar beneden. Niet om te zoeken en te graven in zijn eigen mogelijkheden. Er zijn geen herstellingsmogelijkheden meer. Ook in de wet niet. Ook in jezelf niet. Maar om te zoeken en te graven in de mogelijkheden die bij God zijn. En die zijn er, gemeente. Je hoeft niet te wanhopen, al wordt alles van je afgenomen, wordt alles van je afgesneden. Dan nog hoef je niet te wanhopen aan God. Want de eisen van God zijn erop uit om je te dringen, om je voor te stuwen naar de bronnen van Gods ontfermende genade. En dan wordt het waar, als mij geen hulp
of uitkomst bleek. Wanneer mijn geest in mij bezweek en oversteld was door ellend. O wonder van genade, hebt gij, o Heere, mijn pad gekend. En zo gaat de Heere, degene die zalig worden, al dieper en dieper leren. Dat heerlijke, zaligmakende geheim. Wat geen geheim blijft, maar wat geopenbaard wordt in je hart. Jezus, en niet mijn eigen kracht, niet het werk door mij volbracht, niet het offer dat ik breng, niet de tranen die ik pleng, schoon ik ganse nachten ween, kunnen redden. Gij alleen, kijk en dat is zijn zaligmakende genade. Onze laatste gedachte. Zijn zaligmakende genade. O, wat is zalig worden vanuit de diepgevallen mens werkelijk onmogelijk geworden. Het licht der natuur kan het niet meer, zo hoorden we. Door de werken der wet kan het nooit meer. O, is het dan te begrijpen dat er in het hart van een mensenkind die uitgewerkt raakt, dezelfde vraag geboren wordt als de vraag bij de discipelen. Wie kan dan nog zalig worden? Maar heb je wel eens vernomen wat Jezus toen zei? Dat heerlijke, hoopgevende woord. Bij de mensen is het onmogelijk, maar niet bij God. Want alle dingen zijn mogelijk bij God. Wat een wonderlijk woord, gemeente. Wat een hoopgevend woord. Geen ding zal bij God onmogelijk zijn. Kijk, en van dat wonder hebben onze vaderen gezegd in paragraaf 6. Hetgeen dan nog het licht der natuur, nog de wet kan doen, dat doet God. Dat is toch evangelie, gemeente? Dat doet God. Hoe dan? Door de kracht des Heiligen Geestes en door het woord of de bediening der verzoening. Welk is het evangelie van de Messias? Wat een almachtige God. Daar moet je toch stil onder worden. Dan wordt mijn onmogelijkheid Gods mogelijkheid. Daar wordt mijn verlegenheid Gods gelegenheid. Hoor je dat, machteloze zondaar in ons midden? Hoor je dat, uitgewerkte zondares in ons midden? God! Ja, God! Tegen wie je zo gezondigd hebt, diezelfde God kan u zalig maken. En hoe doet hij dat? Door de kracht van zijn geest en door het woord of de bediening der verzoening. Eenvoudig gezegd, door zijn woord en geest. En dat gaat altijd samen op als de Heere zaligmakend werkt in het hart van een zondaar. En let wel even op de volgorde. Dan noemen onze Dordtse vaderen allereerst de kracht van de Heilige Geest. Want ja, wij hebben eerst die geest nodig om ons hart te openen. Want hij is Heere en maakt levend. En daarom moet hij als de eerste komen om je hart te openen, zodat het woord der verzoening, het woord van het evangelie dat hart in kan, om het te gaan laten ontkiemen. Het is de Heilige Geest die plaats maakt voor de bediening der verzoening. Het is de Heilige Geest die plaats maakt voor het evangelie van de Messias. En daarom wordt eerst de kracht van de Heilige Geest genoemd. Maar de Geest werkt nooit buiten het woord om. En daarom wordt als in één adem eraan toegevoegd het woord of de bediening der verzoening. En daarom zendt de Heer zijn knechten, gemeente, met het woord der verzoening. En daarom is het uw en jouw heilige plicht om onder de bediening van de verzoening te komen. Elke keer als hier op deze plaats de bediening der verzoening plaatsvindt, en dat gebeurt onder elke prediking, hoort u en jij er te zijn, want de Heer heeft u op deze plaats gebracht. En wat erg als je er niet bent. Op zondag, op de Bijbellezing, terwijl de bediening der verzoening plaatsvindt. Hoe durf je dan je plaats leeg te laten in de kerk of thuis niet mee te luisteren? En neem dat eens mee als u niet naar de Bijbellezingen komt of nooit meeluistert. Want het is nogal wat er gebeurt. De bediening der verzoening. En dat moet toch gebeuren, gemeente. Je moet toch met God verzoend worden. Anders blijf je eeuwig verloren liggen. En daarom laat de Heer zijn knechten uitgaan. En dan hoor ik het Paulus zeggen. En al deze dingen zijn uit God, die ons met zichzelf verzoend heeft door Jezus Christus en ons de bediening der verzoening gegeven heeft. Want God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende, hun zonden hun niet toerekenende, en heeft het woord der verzoening in ons gelegd, en door genade ook in mij gelegd. En daarom ben ik hier aan u gegeven, aan jou gegeven. Zo zijn wij dan gezanten van Christus wegen. Alsof God door ons bade, wij bidden u van Christus wegen. Laat u toch, o laat u toch met God verzoenen. En daar waar het woord gepredikt wordt, daar schenkt hij zijn zaligmakende genade. Als hij ook die ontdekkende genade geschonken heeft. En dan is het ten diepste dezelfde plaats als de plaats der verzoening vroeger ten tijde van het Oude Testament. Toen eerst in de tabernakel en later in de tempel de dienst der verzoening plaatsvond. En daar wil ik u een ogenblik nog mee naartoe nemen. Om het Nieuw Testament eens uit te leggen. Wat nu de dienst der verzoening is. En dan zie ik een man door de straten van Jeruzalem lopen. En als je goed naar het gezicht van die man kijkt, jongens en meisjes, dan lopen de tranen over zijn wangen. Nee, hij loopt daar niet meer als de gevierde, hoogmoedige fariseer. Maar hij loopt daar als een bedroefde man. Weet je hoe dat komt? Hij heeft gezondigd. En de Heer heeft het door de wet aan hem bekendgemaakt dat hij gezondigd heeft. Maar de Heer heeft hem ook in de wet laten weten, wil je van je zonde verlost worden, dan moet je naar de tempel gaan. En dan mag je niet alleen naar de tempel gaan, maar je moet een lammetje meenemen. En zo loopt die man door de straten van Jeruzalem, bedroefd, met een touwtje in zijn hand, waar een lammetje aan vast zit. En ik hoor hem zuchten, ik hoor hem zingen. En misschien zit die persoon hier wel vanmiddag. Verzoende zware schuld, die mij met schrik vervult, bewijs me eens genade. En zo komt hij op de trappen van de tempel in de voorhof bij het brandofferaltaar. voor de priester te staan, die daar God vertegenwoordigt. Ja, hij komt daar voor God te staan, de rechter van hemel en van aarde. Hij komt op de plaats waar de dienst der verzoening plaatsvindt. En kijk eens goed wat die arme zondaar daar doet in de tempel. Als hij dat lam aan de priester gegeven heeft, dan moet hij in gehoorzaamheid aan de priester zijn handen leggen op de kop van dat dier. En daarmee beleed die arme zondaar, die doodschuldige zondaar, drie dingen. Het eerste wat hij daarmee wil zeggen is: hier sta ik als zondaar. Zit er zo een in ons midden, die niet verder meer kan komen dan: bekende, o Heere, aan u oprecht mijn zonde. En ik verborg geen kwaad dat in mij werd gevonden, maar ik beleed na ernstig overleg mijn boze daad. Dat hoort bij de dienst der verzoening, om oprecht je zonden voor Gods aangezicht te belijden. Maar niet alleen dat, want de tweede betekenis van die handoplegging was dit: ik verenig mij met dit lam. Dit lam dat zo dadelijk moet sterven. En dan zei zo'n zondaar, als hij dat zondoffer moest brengen: ik verenig mij met de dood dat ik verdiend heb. En ik belijd het voor uw aangezicht, Heere. Het is waar wat u gezegd hebt. De ziel die zondigt, die moet sterven. Ik heb gedaan wat kwaad is in uw oog. Dies ben ik, Heere, uw gramschap dubbelwaardig. Ik erken mijn schuld die u tot straf bewoog. Uw doen is rein, uw vonnis gans rechtvaardig. Maar als dat een ware Israëliet was in de tempel, die zaligmakende genade van de Heer ontvangen had, kende hij ook de derde betekenis van de handoplegging. Want met dat zo'n doodschuldige, bedroefde zondaar zijn hand op dat lam legde, was er ook iets in zijn ziel. De straf die ons tevreden aanbrengt, was op hem, Christus, waar dat lam heen wees. En door zijn striemen is ons genezing geworden. En daarom moet dat lam Gods gepredikt worden. Dat maakt de eredienst tot een dienst der verzoening, opdat er een vluchten mag komen tot het lam Gods, dat de zonde der wereld zal wegdragen. En dat er in uw ziel, door de werking van de Heilige Geest, een gelovig aanvaarden mag komen dat Christus de enige weg is om met God verzoend te worden. Ja, en dat verstaan nou degene voor wie de weg der zaligheid ontsloten is. Die mogen nou komen tot hem, en ze komen ook daadwerkelijk tot hem, want ze kunnen niet meer op afstand blijven. Ze moeten Jezus hebben. En ze hebben het gezien dat God de Vader zijn Zoon geschonken heeft. Ze hebben daar die onuitsprekelijke liefde van God in mogen proeven en smaken. Dat God de Vader zijn Zoon tot zonde gemaakt heeft. En ook hun zonden op Christus gelegd heeft. En dat Christus die zonden heeft willen wegdragen aan het kruis. En voor die zonde betaald heeft. En voor die zonde zijn bloed gegeven heeft. Toen hij het uitriep: het is volbracht. Zulke mensen kunnen niet meer buiten Christus. En ze worden tot Christus getrokken. En juist bij Christus gaan ze een groot geheim leren. Namelijk om met hun zonden en ellenden tot hem zich ter genezing te wenden. om nou eens al je zonden en ongerechtigheden door het geloof op Christus te mogen werpen. Zijn er in ons midden die dat verstaan, die niets anders meer kunnen dan met al hun ongerechtigheden tot Christus vluchten. In het geloof dat hij een schuld overnemende borg is. En om dan vrijmoedigheid te mogen krijgen. Om nou al je zonden op Christus te werpen. En dan te mogen leren verstaan dat Christus die zonden op zich genomen heeft. En dat hij die zonden weggedragen heeft. En dat je aan zijn voeten onder de dienst der verzoening mag beleven. Ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. Dan kan het niet anders, of er gaat in je ziel iets ontstaan, dat werkelijk je verstand te boven gaat, dat door het geloof te ervaren is, en met de ziel te genieten is. Wat dan? Zo ver het west verwijderd is van het oosten. Zo ver heeft hij om onze ziel te troosten. Van ons de schuld en zonde weggedaan. Dat is nou die zaligmakende genade. Die de Heere werkt door de kracht van de Heilige Geest, door het woord der verzoening. Hij mijn zonde en ik zijn gerechtigheid. Dat is de verzoening met God door het bloed des kruises. O gemeente, laat u toch met God verzoenen door de kracht van de Geest. En door de bediening der verzoening. Amen.
Laten wij de Heer nog bidden en danken. Heere, zo is de dienst der verzoening op deze uw dag weer ten einde. U weet wat het woord deze dag bij onze kinderen, jongeren en ouderen gedaan en uitgewerkt heeft. Laat het mogen zijn door de kracht van uw Heilige Geest tot ontdekkende, zaligmakende genade. En u bent toch diezelfde God die dat ook vandaag nog werken wil. Geef dan zo de vrucht op de prediking, Heere. En laat het woord met ons mee mogen gaan naar de volgende zondag. Als er weer bediening der verzoening is. En wilt u dan krachtig werken met de Heilige Geest. Door het woord der verzoening tot roem van uw naam. Hartelijk dank voor alles wat u gaf, ook op deze dag. Vergeef het zondige, doe er verzoening over en zegen het uwe uit genade om Christus wil. Amen. Laten we tot slot gaan zingen op Psalm 68, het 10e vers. Gelooft zij God met diepst ontzag. Hij overlaat ons dag aan dag met zijn gunst bewijzen. Die God is onze zaligheid. Wie zou die hoogste majesteit dan niet met eerbied prijzen? 68 vers 10. Alleen in vrede draag met u de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u mag leggen. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap door de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.